Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Het is crisis aan de Pools-Wit-Russische grens en ook Nederland merkt daar de gevolgen van. Een campagne voor leven en tegen abortus maakt woedende reacties los. En een voorstel om de Nederlandse vlag voortaan op te hangen in de gemeenteraadzaal van Amsterdam komt de hoofdstedelijke afdeling van de partij, hoofdstedelijke partij voor de ouderen, op hoongelach te staan, moet ik zeggen. Daar gaan we het over hebben. We gaan het ook nog over hebben over een nieuw op te richten universiteit in Austin, Texas, voor academische dissidenten. Dat zijn academici die zich niet meer vrij voelen onder het verstikkende woke klimaat op veel andere onderwijsinstellingen. Dat allemaal straks, maar eerst dit. De geur van ontsmettingsmiddel komt ons weer tegemoet.
Zo, dat
weer
kun je wel zeggen,
podcaststudio.
Robert. Echt,
dat is tekenend
niet alleen
eigenlijk
in mijn
voor
neus, maar het komt ook mijn neus uit.
Het is eigenlijk weer tekenend voor de alarmfase 1 situatie waar we met z'n allen weer in zitten.
Ik zie al via een spatscherm.
Het spatscherm is weer terug. Dat had natuurlijk nooit weg moeten eigenlijk. Maar de hygiënemaatregelen zijn weer wat aangescherpt hier.
Laat me even uitleggen hoe deze studio er nu uitziet, Robert. Normaal gesproken zitten hier mensen. Nu zitten wij met z'n tweeën. Want de techniek is ziek. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ook op onze redactie blijkt, zijn er gewoon mensen die overigens gevaccineerd zijn, die ziek worden nu op dit moment. En die corona krijgen. En we zitten dus eigenlijk weer in de situatie van voor de verlichtingen, zoals dat heet.
Van vorig jaar winter bijna. Ja, we hadden al de intelligente lockdown. We hadden een gedeeltelijke lockdown. En nu gaan we mogelijk toe naar een lockdown-achtige maatregelen. Als het kabinet tenminste het OMT-advies overneemt wat er nu ligt. Ja, we moeten niet te veel speculeren. Want sommige mensen zullen deze podcast luisteren als de persconferentie van vrijdag al geweest is. Ja. En duidelijk is wat er gaat gebeuren. Maar het is wel, wat wel in ieder geval duidelijk is, is dat het keerde kant op gaat weer.
Nou ja, ik kreeg vanochtend alweer hele zorgelijke apps van mijn dochter en andere jonge mensen in onze familie die zoiets hebben. Oh nee, er komt toch niet weer een lockdown aan. Die worden gewoon helemaal gek, joh. Die hebben echt zoiets van, kan toch niet waar zijn dat we zo meteen weer een aantal weken gewoon thuis moeten gaan zitten en weer ergens heen kunnen. En ja, dan gaan wij ouderen natuurlijk weer zeggen, jongen, we hebben de oorlog nog meegemaakt. Hè? Dat was pas erg. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. En
als we zo doorgaan, heeft de oorlog in ieder geval niet langer geduurd dan corona. Dus dat argument valt dan op tafel.
Ja, ik heb ook overigens de oorlog niet echt meegemaakt, maar wel via mijn ouders nog. Die hadden hem wel meegemaakt en die hadden er natuurlijk heel veel verhalen over verteld. Maar ja, we zitten gewoon in een hele erge situatie. En deze week werd het falen van met name minister Hugo de Jonge toch ook wel weer heel erg zichtbaar. Hè? Die boosterprik, daar had al lang mee begonnen moeten zijn geworden, zoals het heet. En het gebeurt maar niet. En de overheid stelt het maar steeds uit. En Hugo de Jonge heeft telkens weer tegenstrijdige verhalen. Waardoor het ene moment zegt hij dit, andere moment zegt hij dat. Dan komt er weer, dan zie je weer stukken onderzoeken in Science of Nature. En dan die gewoon totaal tegenspreken wat Hugo de Jonge allemaal vertelt over de vaccins bijvoorbeeld. De effectiviteit ervan of de niet-effectiviteit ervan, noem maar op. Dit kan gewoon zo niet langer. Deze week tweette ik van, dit doet mij gewoon denken aan mijn tijd in Rusland. Ik zat in de jaren 90 in Rusland onder Boris Yeltsin. Daar was chaos gewoon. En dat beleid daar was ook chaos. Maar daar waren ze natuurlijk echt na het communisme aan het zoeken met een kaars in het duister. Hoe gaan we in vredesnaam van een voormalig communistisch land, met een overheidsgestuurde economie, een kapitalistisch open liberale democratie maken? Nou, dat is natuurlijk in heel veel opzichten enorm mislukt.
Na de kaars kwam wel
natuurlijk uiteindelijk. Maar goed, dat was dus een regering met hele jonge mensen. Hè? Want ja, andere mensen, oudere mensen hadden natuurlijk helemaal geen kaas gegeten van wat er moest gebeuren. Dus Yeltsin had gewoon twintigers en begin dertigers in die regering. Maar ja, de een naar de ander viel om en ging weg. En dan weer ging het beleid de ene kant op, dan weer de andere kant. Omdat ze echt aan het zoeken waren. Maar in een hoog technologische samenleving als in Nederlandse, met toegang tot alle wetenschap die er is en met mensen met breinen die van alles weten over virologie, epidemiologie en ook gedragswetenschappen, had dit natuurlijk anders aangepakt moeten worden. En dan zie ik elke dag Hugo de Jonge op allerlei foto's. Gisteren was hij weer zonder mondkapje, ook weer zo'n slecht voorbeeld, bij bejaarden op bezoek en laten zich weer fotograferen. Bij mantelzorgers zit hij daar weer zonder mondkapje bij die mensen en zo. elke dag organiseert hij wel ergens een fotosessie voor zichzelf. Terwijl tot echt duidelijk beleid waar een visie achter zit, hoe om te gaan met dit virus, is het nooit gekomen. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat ingewikkeld is. Het is een nieuw virus en noem maar op. Maar zo langzamerhand weten we toch wel voldoende over het virus, lijkt mij, om in ieder geval niet in een situatie te komen zoals nu, waar weer die zorg, zoals nu in Limburg het geval is, volledig overstroomt. Hè? Dan denk ik, jonge man, echt, hoe is het toch in godsnaam mogelijk?
Ik ben ook geen specialist hoor, maar ik erg me dan wel een beetje aan dat die discussie over de boosterprik, dat wordt dan nu weer opeens als het panacee gezien om uit de crisis te raken. Ja, dat is het natuurlijk ook niet.
Nee, natuurlijk niet. Want en ze zetten veel te veel in op dat. Op die vaccinaties. Hè? Ze hebben vanaf het begin gezegd, ja, die vaccinaties gaan ons uit de crisis helpen. Ja. Dat dacht ik ook op een gegeven moment.
Dat dacht iedereen op een gegeven moment. Dat hoopten we allemaal, toch?
Ja, we hoopten het. Maar ja, als je dan toch beleidsmaker bent, of je hebt verstand van de vaccins, dan, en die mensen waren er ook wel, die zeiden van, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Dat gebeurt nooit. Je kunt nooit door alleen maar vaccinatie zo'n crisis oplossen. Dan moet je gewoon ook voor bereid zijn om, oftewel, kijk, of je laat het virus gewoon rondgaan. He, zoals min of meer in Zweden is gebeurd en daar heb je nu een andere situatie. Of je besluit, je dampt het in en als dan de vaccinaties er zijn, dan nog houd je gewoon voor langere tijd die maatregelen in stand. Zoals die afstand, mondkapjes, noem maar op. Niet te veel in grote ruimtes met te veel mensen bij elkaar. Zodat je uiteindelijk dat virus echt terugdringt. Maar geen van beide hebben we gedaan. Dus hebben we een beetje zitten aanrotzooien, waardoor we best hoge aantallen overlijdens hebben. En nu weer in een code rood of zwart terecht zijn gekomen, waarin de zorg overloopt, omdat we in de tussentijd ook die zorg niet hebben opgeschaald. Want dat kan quasi ook niet. Hè? Diederik Gommers kan wel jaar in jaar uit klagen over dat hij te weinig IC-bedden heeft. Maar als dan tegen hem wordt gezegd van, joh, heb je meer IC-bedden nodig? Dan zegt hij, ja nee, dat heb ik niet nodig, want dan gaat mijn personeel zich vervelen.
Er is niks zo erg dat als wij straks IC-bedden hebben en allerlei personeel opgeleid en er zijn geen patiënten, dan verveel je je dood. Dat hou je niet lang vol. Nu hebben we prachtig werk. Dat hebben we in heel Nederland mogen laten zien. We hebben ook echt heel mooi werk. Maar het is alleen maar mooi in ons geval als er patiënten liggen. Niet als we niks te doen hebben.
Wat zijn dat nou voor signalen die je afgeeft? En dan elke avond bij die talkshow zitten en niemand die Gommers eens een keer vraagt van, zeg, hoe zit dat eigenlijk? Waarom zei jij destijds van dat je die IC-bedden niet nodig hebt, terwijl je nu de hele tijd loopt te zeggen dat je ze wel nodig hebt? En verklaar dat dan eens. Dat soort verklaringen krijgen we ook niet. Omdat telkens ook in die talkshows zo met het gebabbel de journalistiek ook zo tekort schiet. Hè? Dus het. Maar ja, goed, weet je, we hebben het hier al zo vaak over gehad. Maar dat we nu weer hierin terecht zijn gekomen, nou ja, dat is dan het gevolg daarvan.
Ja, kijk ook eigenlijk een beetje met argusogen en angst en beven naar de situatie in Oostenrijk. Hè. Daar hebben ze al 2G ingevoerd.
Ja.
Ja, als dat dan niet helpt, wat gaan ze daar dan doen? En dat is misschien ook wel een beetje ons voorland.
Nou ja, kijk, die 2G gaat ingevoerd worden, hè, in Nederland.
Nou ja, dat is nu een mogelijkheid die op tafel ligt.
Ja. Nou, dat is natuurlijk voor mensen. Hè? In Nederland heeft hele actieve anti-coronapas.
Even om uit te leggen nog, hè, voor de duidelijkheid, 2G. Nu is 3G, dus je krijgt een QR-code als je getest, genezen of gevaccineerd bent. En dan krijg je nog maar een groen vinkje bij 2G als je genezen bent of gevaccineerd.
Ja, en niet
een
getest.
Een negatieve testuitslag is niet meer voldoende.
Nee, dat komt er dus op neer dat mensen eigenlijk gedwongen worden ofwel om zich te laten vaccineren of niet mee te doen aan het openbare leven. Daar kun je van alles over zeggen. In ieder geval moet je daar een heel fundamenteel debat over voeren. Omdat je gaat dus mensen eigenlijk dwingen om zich te laten vaccineren. Of je sluit ze uit. Nou, al die mensen die tegen die vaccinatiedwang zijn, die gaan natuurlijk zeggen, ja, zie je wel, we zijn als de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Want die werden ook van het openbare leven uitgesloten. Die werden uitgezonderd. Mochten niet meer deelnemen aan het sociale leven. En uiteindelijk werden ze dus dan naar de kampen afgevoerd. Nou ja, dat is natuurlijk een idiote vergelijking, heb ik ook altijd gezegd. Alleen het principe erachter, dat je hele delen van de samenleving uitsluit omdat ze niet willen toegeven aan overheidsdwang, op zo'n principieel punt als de aantasting van de integriteit van het eigen lichaam. Ja, dat is gewoon hoe dan ook een punt. Hè? Daar heb je filosofisch, ethisch, medisch, ethisch punt te pakken. En daar moet natuurlijk heel fundamenteel over gesproken worden. Is niet gebeurd. Nu, dat heb ik ook telkens gezegd, waarom gebeurt dat niet? Wat slecht, en, hè, dat zou wel moeten. Nou, is niet gebeurd. En nu rollen we dus langzaam die 2G-samenleving in. Waardoor je deze mensen die al... Hè, dat is eigenlijk al een soort van volksbeweging aan het worden. Hè. Dat zie je bij die demonstraties waar een Baudet spreekt en zo. En die Gideon van Meijeren, die mag dan de mensen opruien. Hè. Die zei laatst, even als zijpad, die zei laatst, we gaan ze allemaal... veroordelen en ze gaan de gevangenis in. Ja, ja, ik lach erom, maar dat meent die jongen dus. Hè?
Je ziet ook dus... wel vaak beelden en foto's. Hè? Uit sommige hoeken lijkt het alsof het dan zwart ziet van de mensen, maar uit andere hoeken zie je ook dat het...
Nou, laatst waren er gewoon 20.000 mensen of zo. Hè? Ja, dat zei ook de politie. En dat is een aanzienlijk deel, ook omdat niet iedereen op dat plein of het Malieveld gaan staan natuurlijk. Dus er is ook heel veel sympathie. Verder nog onder mensen die niet bereid zijn om te gaan demonstreren. Maar die wel die punten ondersteunen.
Maar dan vind ik dat Baudet, om even bij hem te blijven, daar ook helemaal niets tegenover staat. Je kan er allerlei fundamentele kritiek erop hebben. Maar dan moet je ook met een redelijk alternatief komen.
Het probleem met Baudet natuurlijk
dat
is...
Dat heeft hij niet. Hij beweert nog steeds dat het een griep is en dat het allemaal overdreven wordt.
Jawel, maar kijk, omdat er geen... Kijk, het punt hier is, Baudet heeft gewoon allerlei standpunten. Vanaf het begin heeft hij gezegd, we gaan een lockdown in. We gaan naar een QR-code samenleving. We gaan naar een coronapas. We gaan naar een 2G-samenleving, enzovoort, enzovoort. Er werd telkens honend op gereageerd. Nee, natuurlijk niet. Allemaal onzin, complotdenken. He, Hugo de Jonge die zegt, het is geen sprake van dat wij voor een tweedeling in de samenleving gaan zorgen. Of dat mensen gedwongen zullen moeten worden een coronapas te voeren. Of zich te moeten laten vaccineren. Het is allemaal uitgekomen. Dus Baudet, omdat Baudet niet een degelijk weerwoord heeft gekregen... en omdat Hugo de Jonge in de Tweede Kamer zijn rug naar Thierry Baudet toekeert... in plaats van met hem in gesprek te gaan of in debat te gaan... kan Thierry Baudet telkens weer, als hij dus bevestigd wordt in zijn voorspellingen... en dat gebeurt dus telkens weer, claimen, zie je wel, ik heb het gezegd. En dan staat op een gegeven moment zo iemand als die Van Meijeren... of heet die Gideon op het podium... En die zeggen, we gaan jullie allemaal oppakken, arresteren en we stoppen jullie in de gevangenis. Dat is de jaren 30 retoriek. Hè? Eigenlijk roepen een soort van revolutie uit. Mm-hmm. En als wij die winnen, dan gaan jullie de bak in. Dat is heel erg gevaarlijk. Maar dat ligt niet alleen maar aan die opruiers. Dat ligt ook aan het feit dat, wat ik net zei, dat geweigerd is om hierover een fundamenteel debat te voeren. Om met die mensen ook echt in gesprek te gaan. En ook met die mensen die dan staan op het Malieveld of op dat plein en zo. En aan Hugo de Jonge, natuurlijk, die alles maar heeft weggewuifd. Elk tegenargument heeft hij voortdurend weggewuifd. Alternatieve medicatie was kwakzalverij en zo. Terwijl er heel veel reden is om aan te nemen dat er wel in eerste instantie, in eerste lijn, medicatie is die misschien wel helpt. In ieder geval, hij had er een gesprek over moeten voeren. En niet als schoolmeester die is, moeten zeggen dat is kwakzalverij, want daar weet hij helemaal niks van. Wat weet hij nou van medicijn? Fout op fout op fout. En uiteindelijk krijg je dus een volledig gepolariseerde samenleving. Een 2G-samenleving waarin die mensen die achter Baudet zijn gaan staan... en achter die andere coronacritici kunnen zeggen... kijk eens, we hebben dus volledig gelijk gekregen. Nou, zie die nog maar eens te overtuigen ervan... dat ze, ook al krijgen ze in een aantal opzichten gelijk... Hè, want dat is ontegenzeggelijk zo... dat het idee wat ze in hun hoofd hebben... dat hier een soort complot achter zit, een wereldwijd complot... om hen, om bevolkingen in het gareel te krijgen, dat niet klopt. Dat natuurlijk flauwekul is, dat complotdenken is. Krijg dat maar eens uit die hoofden, want Thierry Baudet doet niks anders dan het en Willem Engel en zo, dan in die hoofden prenten van dat er wel een complot is. En hij kan het notabene met gebeurtenissen, met feiten, niet onderbouwen, maar hij kan wel die feiten aandragen als bouwstenen voor zijn argumentatie. Snap je? Ongelooflijk. Echt, nu ik dit weer hier zo vertel, denk ik, hoe is het toch? Waar zijn we wat dit betreft toch, wat zijn we hier slecht mee omgegaan? En ook de zeg maar het commentariaat, zoals het heet, dus de mensen om die dan zo'n crisis beschouwen en daarover commentariëren. Hoe weinig zijn er geweest die dit hebben blootgelegd, die met een soort helikopterblik erboven zijn gaan hangen... en dit soort mechanismes hebben gezien. In de Volkskrant heb je dan Gustav Bessens, die doet dat wel. Nou ja, Marianne Zwageman doet het op haar manier natuurlijk ook bij ons als columniste. Leon de Winter ook zeker. Maar ja, dan veel meer ken ik niet. Rosanna Hertzberg, ja, ik zou toch maar een paar namen noemen.
De lijst wordt steeds langer.
Nou, een hele lange lijst. Nee, maar goed
maar dat er zo levendig gedebatteerd is, fundamenteel niveau.
Om maar een paar namen te noemen. Maar de meeste kritische stemmen zijn natuurlijk ook gewoon uitgesloten van het debat. Dat is ook zo erg, hè? Dat dus gewoon redelijke kritische stemmen. Zoals die mensen rond Dick Bijl, hè, en Ronald Meester en Ad Verbrugge en zo. Het is gewoon een hele club van mensen, wetenschappers, redelijke mensen die kritisch zijn op dit beleid. Die zijn vaak ook niet gehoord, hè, of ze werden verdacht gemaakt. En de meest extreme stemmen in dit debat, dus Baudet en Willem Engel en zo, die worden wel gehoord, omdat het ook clickbaits oplevert natuurlijk voor media en zo. En dus het hele tussenveld van ook kritische mensen, maar die nog in redelijkheid met elkaar in gesprek zijn gegaan of wilden gaan. Ja, dat is eigenlijk heel snel al uitgesloten van publiciteit.
Nee, ik ga grotendeels mee hoor in je analyse. Maar waar ik als gewone burger, zullen we maar even zeggen, in het midden gewoon behoefte aan heb, is ook een soort eindpunt natuurlijk uit deze crisis. En dat is er gewoon niet. En dat hebben al die mensen die jij opnoemt natuurlijk ook niet. Niemand weet wat nou de juiste weg is.
Ja, tenzij ze pleiten
weg
voor
is. Ja, en mensen zeggen wel, het duurt waarschijnlijk nog 4 jaar... voordat we er vanaf zijn of dat we geen beperkende maatregelen meer nodig hebben. Want elke epidemie duurt 4 jaar.
Ja,
dat is natuurlijk niet een fijn vooruitzicht.
Ja, kijk, wij weten dat natuurlijk niet, omdat we daar gewoon inhoudelijk te weinig verstand van hebben. Maar dan krijg je weer van die berichten, hè, dat in Portugal, zelfs in Spanje meen ik, dan
daar gaat het heel relatief heel goed. Ja. Maar goed. Madeira werd geloof ik ook alweer rood op de Europese coronakaart. Dus het is natuurlijk ook maar voor zolang het duurt. En tot daar de winter ook invalt misschien.
Ja, precies. De herfst moet daar nog beginnen natuurlijk. Kijk, ik ben geneigd te denken, zo'n virus, hè, dat verspreidt zich altijd. Wat je ook doet, uiteindelijk keert het toch weer terug. Eventueel met de revenge zelfs. En uiteindelijk dooft dat hopelijk dan uit. En kun je er ook misschien niet zoveel tegen doen. Maar ja, als dat zo is, dan zou je dat moeten zeggen. En dan zou je, wat Rutte helemaal in het begin zei, in zijn eerste toespraak, moeten zeggen, we proberen groepsimmuniteit op te bouwen. Nee, we gaan laten het virus min of meer gecontroleerd rondgaan.
Maar hou er rekening mee dat het merendeel van de mensen corona zal krijgen.
Ja, en nu zitten we natuurlijk in een situatie waarin je hoopt dat de vaccins toch mensen in ieder geval zullen behoeden voor ziekenhuisopname en IC-opname. Maar uiteindelijk, wat ook wel mensen als Ernst Kuipers en zo geloof ik zeggen, gaan we natuurlijk allemaal geconfronteerd worden met het virus. Hoe dan ook, iedereen gaat het krijgen. En dan mag je maar hopen dat je er geen last van krijgt. Of niet al te veel last van. Maar we lopen natuurlijk allemaal tegen het virus op. Maar dat moet gezegd worden. En dan is het ook nog eens een keer zo dat je in het leven niet alles kunt controleren. Dus dat sommige mensen helaas eraan zullen komen te overlijden. Net zoals dat elk jaar mensen aan de griep overlijden. Waarvan wij ook denken, hoe kun je nou aan de griep overlijden? Maar ja, er zijn grote aantallen mensen die daar aan doodgaan. En misschien is dat wel de beste manier om naar dit virus te kijken, in plaats van de manier waarop dat nu de afgelopen 2 jaar bijna al is gegaan.
Wie wil zien hoe politiek cynisme er in de praktijk uitziet, die moet nu kijken langs de grens van Polen en Litouwen met Wit-Rusland. Er is al weken een kat-en-muisspel aan de gang tussen hordes migranten die door Wit-Russische grensbewakers naar Polen worden gedirigeerd en Poolse troepen die dat uit alle macht proberen te voorkomen. Ja, het zijn grimmige beelden en het is een crisissituatie met mogelijk verstrekkende gevolgen. Dictator Lukashenko die wordt door steun van Poetin in het zadel gehouden, maar samen hebben ze eigenlijk de EU bij de ballen. Want dit raakt de Unie op misschien wel haar meest zwakke plek, migratie.
Ja.
Ja, we hebben in het verleden het veel vaker gezien, hè? Migranten die als wapen worden gebruikt. Dat is hier ook aan de gang.
Vooral toen natuurlijk met die toen Erdogan al die mensen naar Europa stuurde en uiteindelijk moest daar een deal over worden gemaakt. Wat je kunt zeggen is dat die Lukashenko, dus die president van Wit-Rusland, die daar al zat toen ik correspondent was in Rusland, dus die zit al gewoon bijna zijn halve leven, dat hij heel cynisch natuurlijk migranten gebruikt om concessies af te dwingen bij de Europese Unie. En nou is het akelige dat de Europese Unie daar weer niet op voor was bereid. Want wij zijn veel te druk bezig met en met allemaal gender issues en allerlei toestand, diversiteit bij het leger en zo. Dat soort flauwekul.
En klimaat.
En klimaat natuurlijk, zijn we ook heel erg mee bezig. En Polen en Hongarije de les lezen over hun rechtsstatelijkheid.
Ja, want dat maakt dat is ook wel een extra dimensie natuurlijk aan dit conflict of deze crisissituatie. Dat Polen eigenlijk op het strafbankje zat binnen de EU.
Ja, we waren net bezig. Hè? Mensen als Sofie in het veld en zo, die overigens niet van GroenLinks is. Ik werd heel keurig berispt door volgers van onze podcast, maar van D66. Die is het staat natuurlijk vooraan om telkens die midden-Europese landen te berispen vanwege hun, zoals zij het ziet, gebrek aan rechtsstatelijkheid.
Ja, want Polen wil het Poolse recht boven het EU-recht, onder Europese andere, ja, recht stellen. Ja. En heeft ook de rechterlijke macht.
Kijk, in de ogen van deze linkse mensen of progressieve mensen is elk land eigenlijk, elke staat die niet zo is ingericht als hun ideale heilstaat, zeg maar, waarin D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en zo hun waarden hebben opgelegd aan de rest van het volk. Dus waarin abortus ongeveer vrij is, euthanasie natuurlijk geregeld, voltooid leven is geregeld, LGTBI tot en met Z in het leger aan de top in handen heeft. Hè, dus gewoon transgender generaal, zoals tegenwoordig in de Verenigde Staten het geval is en zo. Dus al die hele ideologie die zij uit willen rollen, hè, en die zij voor een deel ook uitrollen in Nederland. Dat zie je komen zo meteen nog wel op als ze over in Nederland gaan hebben. Hè, maar die zij in Nederland ook hebben uitgerold eigenlijk, hè, want de 80% van de media, Hilversum, universiteiten, onderwijs, noem maar op. Die huldigen eigenlijk diezelfde progressief-liberale globalistische ideologie. Daar heeft Thierry Baudet overigens ook groot gelijk in. En alles wat daar wat conservatiever in staat en zo, ja, dat verachten zij gewoon. Hè? Dat vinden zij dat is primitief, barbaars, verwerpelijk. En die voormalige communistische landen in Oost-Europa zijn in de eerste plaats zoals Polen gewoon heel conservatief. Want Polen is een heel katholiek land. Ja, als je daar komt, katholicisme is overal. En zijn heel blij dat ze eindelijk onafhankelijk zijn na zoveel jaar communisme. En die willen helemaal niet door mensen als Sofie in het Veld of Ursula von der Leyen of Frans Timmermans betutteld worden over hoe zij met hun nieuw gewonnen vrijheid moeten omgaan.
Nee, maar als er geld op te halen valt uit Brussel, dan staan ze wel gewoon met hun hand.
Nou ja, dat is dus altijd het probleem. Ze zijn natuurlijk wel aangeschoven bij die club, de Europese Unie. Maar ze zijn destijds nu natuurlijk niet aangeschoven bij D66. En het probleem is dat de Europese Unie is een soort conglomeraat geworden van D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Hè? En conservatieve krachten daarbinnen, die zijn gewoon veruit in de minderheid, zeker in de Europese Commissie. Waardoor dit soort landen denken, ja, maar hier hebben we niet voor getekend. Wij tekenden voor gelijk playing field, zeg maar. Maar we hebben niet ervoor getekend dat mevrouw in het veld hier of Frans Timmermans zijn klimaatillusies komt uitrollen of iemand ons komt vertellen dat we onze grenzen niet mogen beschermen tegen massa-immigratie uit de islamitische landen.
Maar wat nu ook meespeelt, inderdaad, EU heeft aangeboden om Frontex-soldaten daarheen te sturen. Dat zijn de grensbewakers. Dat aanbod heeft Polen afgeslagen. Ze doen het met hun eigen mensen. Nou, dat gaat. Journalisten worden daar weggehouden. Dus we weten ook niet precies hoe dat daar aan toe gaat. Onze correspondent Rob Zavelberg kwam wel in de buurt, net als andere verslaggevers. Maar ja, je ziet beelden van dat het er hardhandig aan toe gaat. Dat er ook illegale pushbacks plaatsvinden. Hè? Dus migranten die eenmaal de grens zijn gepasseerd, die mag je eigenlijk niet terugzetten. Dat gebeurt volgens sommige verhalen wel. En dat gaat mogelijk ook met. Het gaat er niet zachtzinnig aan toe als je die beelden ziet.
Nee, maar luister, kijk, Polen wordt daar opgezadeld met een. Polen verdedigt onze buitengrens.
Ja.
Op dit moment.
We knappen nu eigenlijk het vuile werk op.
Daar komt het op neer. Dus die moet het vuile werk opkappen. Dus die regering die wij zo bekritiseren. En op een aantal punten klopt daar ook gewoon helemaal niks van wat zij doen. Maar goed, die regering waarvan links-progressieven vinden dat eigenlijk helemaal niet. Kan helemaal niet binnen de Europese Unie in hun ogen. Die moet daar even de kolen uit het vuur halen voor ons. Anders worden wij zo meteen overlopen door, net zoals in 2015. Maar wat jij zegt, we waren net bezig om die regeringen te sanctioneren. Hè? En die meneer, die premier van Polen, die heeft een tijdje geleden nog, stond enorm uit te halen naar de Europese Unie. Van jullie moeten mij niet de les lezen.
Dit leidt tot een derde wereldoorlog.
Ja, precies.
Moesten we dan niet letterlijk nemen volgens hem, maar hij zei het wel.
Ja, en nu gaan we er even boven hangen. Dus wat heeft die Poetin gezien de afgelopen jaren? Dit. Die heeft gezien van, er is een shift tussen dit type West-Europese politici en de Europese Commissie en Oost-Europa, Centraal-Europa, waar hij nog heel veel sympathie ook ontvangt. Hè? Mensen, Orbán en zo, die vinden die Poetin eigenlijk wel toffe peer. Bovendien is er binnen Centraal- en Midden-Europa natuurlijk een heel groot deel van de mensen dat gewoon hele goede contacten heeft met Rusland, maar ook heel goed de Russische ideologie kent, de Russische cultuur kent en ook precies weet met wat voor cynische politici ze in Rusland te maken hebben. Dus voor hun, voor deze mensen, die denken heel anders. Die denken in macht. Die Polen, bijvoorbeeld, die in het verleden heel lang hun eigen land niet meer hebben teruggevonden, want het bestond niet meer. Hè. Dat werd opgedeeld, Polen. En pas later kregen ze weer die Poolse staat terug. En Polen was toen alleen nog maar, zeg maar, door de taal en door de religie, het katholicisme zo bestond. Hè, en in de cultuur, maar niet als natiestaat. Nou, die moeten dealen met die, wat zij toch wel zien als Russische dreiging. En met die druk vanuit Europa om zo te worden als dat zij niet willen worden. Ja. Althans, deze conservatieven in Polen niet. En die Poetin heeft dat natuurlijk gezien. Dus die is gaan drukken via die Lukashenko die hij nu gebruikt, omdat hij Europa wil destabiliseren. Want Poetin denkt ook van ja, weet je, ik krijg vanuit het Westen alleen maar kritieken. In de Verenigde Staten worden heel veel complottheorieën opgebouwd, hoe ik Trump aan de macht zou hebben geholpen en zo. Het achteraf nu blijkt allemaal flauwekul is. Maar goed, dat wisten wij destijds ook al wel eigenlijk. Alleen de mainstream media, zoals dat
die was
heet,
zo versot op die verhalen.
Die ging er massaal mee in dat verhaal, omdat ze het zo fantastisch vonden dat die Trump dus best friends was met Poetin, wat helemaal niet waar blijkt te zijn. Maar dat zien ze natuurlijk daar in Rusland. En ze zijn, Poetin en die minister van Buitenlandse Zaken, die Lavrov, die zijn zo enorm door de wol geverfd. En die zitten al decennia zitten ze in dit vak. En die denken, mooi zo, we gaan drukken.
Ja. Maar wat is hier nou een oplossing? Want er wordt komende maandag wordt er op Europees niveau vergaderd door de ministers van Buitenlandse Zaken. Er wordt gesproken over mogelijk sancties, tegen extra sancties weer tegen Wit-Rusland. Bijvoorbeeld die Wit-Russische vliegtuigmaatschappij die dan die vlucht regelt voor die migranten. Ze halen ze eigenlijk op in onder andere Syrië en vliegen ze naar Wit-Rusland om ze daar de grens over te proberen te duwen. Dat zou een mogelijke weg zijn, maar wat is hier nou een goede weg uit deze crisis?
Het enige wat je kunt doen als je met dit soort machtspolitiek te maken hebt, is daar heel duidelijk tegenmacht tegen geven. Dat de NAVO gewoon bijvoorbeeld zegt van we gaan ook naar die grenzen toe. En we laten zien dat we niet een NAVO-partner laten overlopen door een of andere doorgedraaide gek daar in Minsk. Want dat kun je over die Lukashenko wel zeggen.
Dat is een man die vecht voor zijn leven eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja, voor zijn politieke overleven. En tegelijkertijd natuurlijk weer in het geheim of in ieder geval achterafkamertjes contact zoeken met Poetin. En zeggen, joh, dit kan natuurlijk niet, want we hebben zometeen allemaal te maken met China. Ja. Dat is een veel grotere bedreiging. En zometeen ga jij met China samen nog escaleren tegenover het Westen.
Maar dat is toch eigenlijk in die zin een heilloze weg, als jij ook net uitlegt. En dat eigenlijk iedereen weet dat Poetin al vanaf het bijna het moment dat hij aan de macht kwam bezig is om het Westen te destabiliseren.
Ja, maar dat is niet zo. Omdat Poetin zocht in het begin, toen kwam hij bijvoorbeeld naar de Bundestag, had hij hele mooie reden in het Duits. Hij zocht, in het begin zocht hij gewoon samenwerking met het Westen.
Sehr geehrte Damen und Herren. Gerade eben sprach ich vor der Einheit der europäischen Kultur. Dennoch verhinderte ihre Zeit diese Einheit nicht den Ausbruch zweier schrecklicher Kriege auf dem Kontinent.
Alleen vanwege allerlei redenen is dat dus compleet mislukt. Maar niet alleen door Poetin, maar ook door het Westen. Bijvoorbeeld in die kwestie met Oekraïne. Dat het Westen gewoon eigenlijk Oekraïne, Georgië en zo binnen hun invloedssfeer wilde trekken. Wat je gewoon, dat kun je niet doen. Als je met Rusland te maken hebt, kun je niet voormalige delen van het Russische Rijk en van de voormalige Sovjet-Unie binnen jouw invloedssfeer gaan trekken, zolang het niet de Baltische landen zijn. Hè? Want die Baltische landen, dat heeft een uitzonderingspositie. Maar goed, je kunt natuurlijk niet zeggen, Oekraïne, Georgië, weet je wat, kom maar bij ons, lijkt ons wel gezellig. En dan en op die manier, als je het dan over Russische bier hebt, om dat cliché maar eens te gebruiken, nou, dan druk je echt wel midden in de appendix van die Russische bier, weet je wel. Dus dat is allemaal fout gegaan. Maar het Westen had al lang moeten zoeken naar een manier om met Rusland om te gaan. In de wetenschap dat Rusland een autoritair geleid land is, dat het nooit een democratie zal worden, dat je dus daarmee met mensenrechten en zo problemen hebt. Maar ja, de mensenrechten in China, dames en heren, die worden op veel grotere schaal geschonden dan in Rusland. En we drijven met veel plezier handel met China. Hè? En hoor jij ooit mensen iets zeggen over de Oeigoeren en zo? Ja, in de marge wel. Maar het is nooit in het centrum van het politieke debat over China. Terwijl in het centrum van het debat over Rusland staat altijd de persbreidel. En die ene, dat is dan Sergej Navalny, die oppositieleider die dan weer gevangen wordt gezet en zo. Nou, in China heb je volgens mij duizenden Sergej Navalny's waar we nooit iets over horen. Dus het Westen moet die hypocrisie afleggen en realpolitiek gaan bedrijven. Anders krijg je, als je dat niet doet, dan krijg je dit soort anarchistische politiek, zoals nu daar wordt bedreven aan die grens met Polen. En daar kunnen we al helemaal niet omgaan, hè, mee omgaan. Want dan krijg je dus allerlei verontwaardigde mensen in Brussel die gaan zeggen, oh wat erg. En oh wat verschrikkelijk, die vluchtelingen daar aan de grens. Hè, want die vriezen dood en zo. Wat ook heel erg is. Maar we hebben hier niet met vluchtelingen te maken. We hebben hier met mensen te maken die ticket naar Minsk hebben gekocht. En vanuit Minsk proberen naar Nederland te komen of naar Duitsland, omdat ze een beter leven willen hebben. He, en daar moet je ook eerlijk over zijn. Dus je moet heel die retoriek hieromheen moet je veranderen. Je moet misschien inleveren ook tegenover Poetin. He, en misschien wel zelfs tegenover die Lukashenko. Dus die sancties iets verminderen. En uiteindelijk hopen dat op de lange duur dit soort landen, de bevolkingen van dit soort landen, zoals in Wit-Rusland eigenlijk op een hele dappere manier gebeurde, hè, tijdens die demonstraties en zo, die mensen waren ontzettend dapper die de straat op gingen tegen die Lukashenko, dat de eigen bevolkingen in dit soort landen uiteindelijk andere leiders naar voren zullen schuiven die aan de macht zullen kunnen komen. Maar ten eerste is dat niet onze taak om daar andere leiders aan de macht te brengen. We kunnen hoogstens die mensen moreel steunen. Het is onze taak om onze bevolkingen te beschermen. En dat is in de eerste plaats ook tegen het overlopen worden weer door hele grote groepen migranten die wij sowieso helemaal niet meer kunnen huisvesten en niet kunnen herbergen en die ook uiteindelijk onze samenlevingen zullen ondermijnen.
In Nederland.
Mijn zwangerschap, mijn toekomst? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl.
Ja, we hoorden een fragment van een nieuwe reclame-serie. Een serie spotje, reclamespotjes. Sommige luisteraars zullen het misschien wel herkennen, maar het is een campagne van in het kader van de Week van het Leven. Er is een hoop om te doen om deze spotjes. Columnisten die in de pen schieten. Op de radio werd er over geklaagd. Ik begreep dat er woensdag al bijna 700 klachten binnen waren gekomen bij de reclamecodecommissie. Ja, jij sprak deze week voor jou in Nederland met de drie vrouwen die het gezicht vormen van, ja, van in ieder geval de tv-reclames. Waren zij verbaasd dat dit zulke heftige emoties oproept, deze campagne?
Ja, ik denk het wel. Ik moet even verduidelijken. Dit gaat dus om, hè, dit is een campagne van christelijke groepen. Wordt ook gesteund door de SGP en ChristenUnie. Die zeggen, luister eens, de praktijk van abortus in Nederland, ja, die bestaat, die is zoals ze is. Maar wij willen erop wijzen dat ook die ongeboren kinderen rechten hebben en dat er ook alternatieven zijn voor abortus. Hè, hulp voor die moeders en zo, of voor die zwangere vrouwen, waar te weinig aandacht voor is en wij willen daar dan via die spotjes en zo op wijzen.
Ja.
Nou, abortus is in Nederland een soort kernstuk waar je absoluut niet aan mag komen, anders krijg je dus hordes woedende progressieven over je heen, hè? In de vorm van Claudia de Breij of Tim Hofman of nog heel Lilian Ploemen, nog heel veel anderen die zeggen, luister eens, deze discussie is afgesloten, die hebben we ooit gevoerd. Abortus tot en met de 24e week is legaal in Nederland. En iedereen die daaraan durft te tornen of er überhaupt een vraag bij durft te stellen, die gaan we cancelen. Dat wisten deze vrouwen van tevoren wel, want ze weten sowieso wel, omdat ze uit vrij zwaar christelijke milieus komen, dat het nogal ingewikkeld is om, als je zo orthodox christelijk bent en je komt van je mening uit, dan krijg je altijd heel veel kritiek, omdat het in Nederland heel makkelijk is om christenen te bashen. Hè. Daar hebben we een traditie in. Sinds de jaren 60 of zo worden christenen dus permanent gebasht, vooral uit VPRO-kringen en zo. Terwijl moslimbasje, dat mag dan helemaal niet. Dat is altijd het hypocriete eraan, maar daar hebben we het zo nog wel over. Dus zij wisten wel waar ze aan begonnen, maar ze waren toch wel in dit geval wel verbaasd over het enorme aantal, hè, wat jij zegt, enorm aantal klachten bij die reclamecodecommissie. En dat niet alleen. Deze groep heeft dus dankzij crowdfunding die reclamespotjes ingekocht. En wat gebeurt er bij 3FM? Dat volgens mij publieke omroep is, toch? Ja, 3FM is publieke omroep, betalen wij dus. Daar zitten dan van die bijgoochem DJ's, weet je wel, wetweterig te doen. En dat spotje wordt daar afgedraaid. En er begint een van die DJ's gewoon overheen te schreeuwen.
Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl.
Van een tyfusreclame, zeg.
Ja, dat kan je natuurlijk niet doen. Hoezo denken die DJ's dat ze dat kunnen maken? Wat is dat voor ontspoord en grensoverschrijdend gedrag eigenlijk? Hoezo denken zij dat zij, hè, zo'n spotje waarvoor betaald is, hè, dat zij daar zomaar doorheen kunnen gaan schreeuwen? En dan nog, achteraf denken ze niet van, joh, ben ik misschien een beetje te ver gegaan? Nee, die ene jongen zag ik nog van, ja, kan die reclame niet van mijn zender en zo, mijn zender? Want dat past helemaal niet binnen de programmering en zo. Gaat hij daar dan over welke reclames er op zijn zender komen, weet je? Dit is zo Nederland. Hè? Dit is in alle opzichten, en daarom wilde ik er ook iets over schrijven. Het is zo intens Nederlands om mensen met een conservatieve opvatting het licht in de ogen niet te gunnen. Althans, hè, zolang het christenen zijn. Het licht in de ogen niet te gunnen, ze verdacht te maken, ze uit te schelden. Want ze worden gewoon uitgescholden. Ik zag zo'n columniste van het AD, die noemt deze meisjes dan engerts en zo. Hè. En nou ja, ze gaan allemaal los in ieder geval. Mensen moeten op Twitter maar eens even naar de reacties kijken. En wat mij dan zo opvalt, want ik ben met die meiden gaan praten. Ja, dat zijn gewoon hele redelijke jonge vrouwen. En die hebben inderdaad vanuit hun religie vooral opvattingen over abortus. En die vinden abortus gewoon niet zo'n goed idee.
Ja, maar je zei het zelf ook al. Deze campagne wordt deels georganiseerd door de SGP en de ChristenUnie. Maar dat zijn natuurlijk partijen.
Nee, die sympathiseren ermee. Dus ze organiseren dat niet. Okay, dat zijn andere christelijke clubs die het organiseren.
Maar dat zijn twee partijen die wel in hun standpunt hebben opgenomen. Dat ze de grens voor abortus omlaag willen krijgen.
Ja, naar 12 weken.
Ja, en sterker nog, ChristenUnie streeft naar een abortusvrije samenleving, schrijven ze ook op haar site.
Ja, maar dat mag je toch vinden. Kijk, wat mij bevreemd, wat mij eigenlijk altijd bevreemd heeft in Nederland, en dat is helemaal niet omdat ik conservatief zou zijn of zo, is dat over hele droevige onderwerpen, hele aan mensheid, menselijkheid rakende onderwerpen als euthanasie en abortus, op wat voor ongevoelige manier daar vaak over gedebatteerd en gesproken wordt. Alsof het een soort geboorterecht is wat mensen moeten dienen te verdedigen, want anders ben je dus gewoon niet goed snik. En op een hele harteloze manier wordt daar dan over gesproken. Hè? Terwijl het natuurlijk, ik bedoel, levensbeëindiging, dat is niet niks. Hè? In Duitsland heb je bijvoorbeeld over euthanasie een hele goede, hele degelijke, diepgaande discussie. Want Duitsers vanuit hun geschiedenis vinden euthanasie natuurlijk een verschrikking, in principe. Waardoor je bij debatten zit en denkt van zo, dit is respectvol zeg. Hè? Je zou gaan standpunten tegenover elkaar. Maar die worden op een hele respectvolle manier uitgedragen. Net zo over abortus kun je op net zo respectvolle manier natuurlijk met elkaar praten. Ja. Als ik met deze meiden spreek, ja, die hebben, hè, die vinden dat ook kinderen die worden verwekt tijdens een verkrachting het recht hebben op leven. Dat ik, ja weet je, daar kan ik echt niet in meegaan. Want je wilt zo'n moeder natuurlijk niet trauma opdringen dat ze in de ogen kijkt van een kind van een verkrachter. Maar je kunt er wel op een respectvolle manier met elkaar over praten. Hè? Je stelt die vraag, zij leggen uit. Jij denkt, ik ben het er niet mee eens. Volgende vraag. Dat maakt die vrouwen geen engerts. Of dat maakt ze niet monsters of zo. En bovendien merk ik dat deze vrouwen, hè, een van die meisjes, of die is nu een jonge vrouw, die heeft zelf in de abortuskliniek gestaan omdat ze zwanger was. En eigenlijk min of meer gedwongen werd vanuit haar omgeving, haar familie, om dat kind te laten aborteren. En toen ze dat de echo zag en ze hoorde dat hartje, en ze zag echt een kind aan haar buik. Toen dacht ze, ja, maar dat ga ik niet doen. En dankzij haar vriend, die ook 18 was, hè, net zo oud als zij destijds, die christen was bij de Pinkse gemeente. En die zei, joh, ik ga wel voor jullie zorgen, want ik wil dat kind niet doden. Heeft ze het gewoon gered. En nu heeft ze gewoon een leuk jongetje van 9, hè, die ze af en toe aankijkt en denkt van, je was bijna geaborteerd, weet je wel. En ze moet dat jongetje dat verhaal vertellen van, ja, er was druk vanuit mijn gemeenschap om jou te laten aborteren. En nu zit ze helemaal in die christelijke gemeenschap. En vertelt ze dus dit soort verhalen. Omdat ze wil laten zien aan jonge vrouwen die ook zwanger zijn geworden en die twijfelen over abortus. Van, er is overal hulp. Je kunt in de Nederlandse samenleving overal hulp halen. Hè, bij allerlei instellingen en zo. Dus die abortus is niet de enige oplossing. En wat ze ook zei is, toen ze in de abortuskliniek was, werd wel gedaan alsof abortus de enige oplossing was. En of het veruit ook de beste oplossing voor haar was. Dus ze zei, ik werd helemaal niet gewezen op die alternatieve hulp die er bestaat. Nou, dat lijkt me hele belangrijke verhalen. Hè, deze verhalen willen die vrouwen vertellen in die week van het leven. Dus ik dacht, ik teken dat maar eens op. En op deze manier, vind ik, kun je daar ook mee omgaan. In plaats van bij voorbaat al over die vrouwen, over het verhaal eigenlijk heen te schreeuwen, zoals die ordinaire DJ's. Of hen te disqualificeren als engerts. Of zoals Claudia de Breij deed. Want Claudia de Breij die had daar ook weer een hele nare tweet over. Maar die heeft kennelijk een soort van persoonlijke veten uit te vechten met het christendom of zo. Want zoals we weten, heeft ze een aantal jaren geleden wilden ze nog dat Kees van der Staaij zou branden in de hel. En dan komen we op het volgende punt. Hoe kan het toch zijn dat je in Nederland gewoon ijskoud kan zeggen dat Kees van der Staaij moet branden in de hel? Of dat dit soort vrouwen allemaal engerd zijn en dat ze niet gehoord moeten worden, dat ze gecanceld moeten worden, dat dit niet mag? He, je honderden klachten bij de reclamecodecommissie. Terwijl als vanuit islamitische orthodoxe hoek dingen worden gezegd, waarvan wij vinden, nou dat is toch wel heel vreemd. Hè? Of dat truist toch wel heel erg in tegen de mensenrechten of tegen de vrouwenrechten. Of als we zeggen, weet je, laten we toch eens gaan praten over de betekenis van die hoofddoek. Dat je diezelfde mensen dan nooit hoort. Echt nooit. Nee. Want je hoort er nooit iets over.
Ik denk dat meespeelt dat veel mensen het idee hebben dat we ons hebben ontworsteld aan het christelijk juk. Dus terwijl moslims worden natuurlijk door veel mensen gezien als slachtoffers. Ja. Mensen die hierheen zijn gevlucht vaak.
Ja, maar kijk, die mensen zijn gehaald om hier het vuile werk
op te knappen. Hè? De gastarbeiders.
Snap ik allemaal, weet je. Ik ben dat hele denkproces ben ik natuurlijk al lang doorgegaan. En natuurlijk klopt dit allemaal. Maar we zouden dit standpunt al lang voorbij moeten zijn natuurlijk. Want er zitten inmiddels gewoon vrouwen met hoofddoek in de Tweede Kamer. Bij progressieve partijen. De islam is in de Randstad oververtegenwoordigd in allerlei opzichten. En ook zitten heel veel vrouwen vanuit de islam onderdrukt thuis. Laat staan dat die in aanmerking zouden komen voor abortus. Hè. Dat is ook interessant trouwens, want de huidige generatie jongeren is behoudender over het thema abortus dan de vorige generatie. Hè. En dan vragen mensen zich af hoe dat komt. Ja, haalt je de koekoek hoe dat komt? Dat is omdat er ook heel veel islamitische jongeren zijn natuurlijk. Die zeggen, ja, aan mijn lijf geen Polonaise met die abortus. Maar dat wordt er ook weer niet benoemd. Maar je kunt die groepen natuurlijk niet blijven zien als slachtoffers. Want ten eerste moet je sowieso niet denken in de groepen. En bovendien, het gaat over religiekritiek. En religiekritiek is vrij. En je kunt gewoon, je bent vrij om op een beschaafde manier kritiek te hebben op religie. En als je wel kritiek hebt op de ene religie, misschien omdat je jezelf daar ooit aan hebt moeten ontworstelen, dat je dan zo fel bent en zo. Maar je weigert om kritiek te hebben op de andere religie, die misschien nog wel veel onderdrukkender is. In ieder geval heeft laten zien de afgelopen decennia dat ze bedreigender is voor de veiligheid in de samenleving en de veiligheid van mensen. Hè? Want vanuit de islam zijn er namelijk heel veel aanslagen gepleegd. Ja, dan ben je hypocriet. Heel simpel. En als je bent of het een of het ander. Maar niet het een wel christenen besje. En niet als het aan de orde is, je mond houden over uitwassen binnen andere religies. Dus ik wilde graag hier nog eens een keer op wijzen, omdat we zien wel die hypocrisie, maar zoveel mensen zijn er niet die dit ook uitspreken, dat dit gewoon hartstikke hypocriet is. Dus bij deze heb ik dat nogmaals gedaan.
Wie het Zwolle Week.
Een nieuwe universiteit in Texas notabene. Toch hier niet.
Ja, mooi hè.
Vaak niet gezien als het bolwerk van vooruitstrevendheid.
Ja, maar Austin wel schijnt. Dat schijnt toch een soort andere mentaliteit te zijn daar.
Er komt daar moet daar een nieuwe universiteit verrijzen. Die eigenlijk een vrijplaats moet zijn voor andersdenkenden binnen de academische wereld. En dan
nou ja,
met andersdenkenden
misschien
bedoelen ze, als ik het goed begrijp, mensen die zich niet klakkeloos willen conformeren aan het woke-denken.
Nou ja, misschien wat je zegt, andersdenkenden. Maar het gaat waarschijnlijk gewoon, althans in mijn opzicht, mijn ogen over wetenschappelijk denkenden. En over de weinige kennelijk mensen in de Verenigde Staten die nog bereid zijn op een zuiver wetenschappelijke manier over de wereld na te denken. Met elkaar om te gaan, met elkaar te debatteren. En elkaar standpunten tot zich te nemen. En het leuke is dat aan deze nieuwe universiteit in Austin een heel aantal ontzettend interessante mensen zich heeft verbonden. Hè, van onder wie ook Ayaan Hirsi Ali. Maar ook die mevrouw die laatst in Sussex is gecanceld. Barry Weiss, die journaliste die gecanceld werd op haar eigen redactie van de New York Times. Die was columnist bij de New York Times, maar volgens haar verkwanselde die krant de liberale beginselen en de vrijheid van meningsuiting, want zij kwam ontzettend onder druk te staan op die krant. En die zit er ook bij, Niall Ferguson, de man van Ayaan, maar ook Steven Pinker. Nou ja, noem maar op, allemaal hele bekende vooraanstaande intellectuelen die zich eraan verbonden hebben. En dat is natuurlijk ontzettend goed, omdat deze mensen hebben gewoon schoon genoeg van die woke terreur. Die hebben zoiets van, we gaan hier niet langer wachten totdat die universiteiten zichzelf gaan hervinden. En dat ze die hysterie afleggen en begrijpen dat ze op een doodlopende weg zijn. En gewoon het ravijn inlopen.
I would sum up the problem as being a drastic chilling of the atmosphere that constrains free speech, free exchange, even free thought. And I had never anticipated that this would happen in my lifetime. My academic career began in Oxford in the 1980s when anything went. One sensed that a university was a place where one could risk saying the unsayable and debate the undebatable.
Dus we beginnen zelf een universiteit. Nou, dat is heel Amerikaans ook om dat dan te doen. En het zou mooi zijn als men dit in Nederland ook zou gaan doen. Want die Nederlandse universiteit is, dat is natuurlijk ook zo langzamerhand een verschrikking. Hè? Dat zie je ook aan alle kanten hoe daar die woke baardjes, zeg maar.
Je hoopt dan alleen niet dat het. Zij willen graag een heel divers palet aan een academische denkbeelden verenigen. Maar je hoopt dan natuurlijk ook dat dat zo blijft. Dat er niet een soort academische segregatie ontstaat tussen onderwijsinstellingen die heel, heel woke zijn en onderwijsinstellingen die dat helemaal niet zijn. Maar in die zin ook een niet al te divers denklandschap laten zien.
Ja, die vraag werd er ook gesteld, zag ik ergens. En de reactie was van nee hoor. Die werd gesteld aan die president van die nieuwe universiteit. En Panno Canillus, als ik het goed uitspreek.
Die kennen we dan weer niet.
Die kennen we nog niet, althans ik niet. Maar dat is waarschijnlijk heel erg dat we hem niet kennen. maar die zei, nee, we gaan ook gewoon in het curriculum bijvoorbeeld studies als gender studies en vrouwenstudies opnemen.
Critical race theory?
Nou, dat waarschijnlijk, die critical race theory, die zullen ze waarschijnlijk heel kritisch bekijken. Maar hij zei in ieder geval, het palet blijft gewoon heel breed. We gaan al die studies gaan we opnemen, maar we gaan niet mensen cancelen. En we gaan niet mensen niet aan het woord laten. Overigens, Jordan Peterson die is er volgens mij ook aan verbonden. Nou ja, het is heel, heel erg veelbelovend, denk ik. Maar de vraag is natuurlijk of zoiets echt gaat lukken. Maar in ieder geval, het is belangrijk dat het initiatief er is. Ja, en dat is deze mensen laten zien, die woke terreur, we gaan er niet in mee. En is het nou in Nederland ook mogelijk? Nou ja, weet je, de Vrije Universiteit is ooit ook gesticht. Hè? De Universiteit van Wouter Bosse, onder andere, geloof ik.
En Jan-Peter Balkenende.
Ja, precies.
Wie heeft er niet gestudeerd?
Het gereformeerde deel van onze samenleving heeft toch keurig gestudeerd. En die is uiteindelijk heeft Abraham Kuyper die Vrije Universiteit gesticht. En is dat gewoon nu een bestaand, decennia al bestaand degen, nou ja. In de ogen van sommigen.
Het is een gerenommeerde universiteit.
Het is een gerenommeerde universiteit, laten we het zo zeggen. Dus het kan. Het kan. En misschien zijn de Geerten Walings van deze wereld en Zini Özdeals en zo en andere intellectuelen in Nederland die vechten tegen de woke terreur. Gaan die het heft in handen nemen? Want in de nu bestaande academische wereld komen zij toch niet meer aan de bak. En misschien gaan zij gesponsord door een anti-woke miljardair die heel rijk is geworden dankzij bitcoins of zo, een nieuwe universiteit oprichten. Dat zou fantastisch zijn voor ons ook om daarover te schrijven. En voor hun denk ik als project, want ze zijn nog jong genoeg. En voor de jeugd van Nederland om zich daar vervolgens aan te melden en het degelijk wetenschappelijk onderwijs te krijgen in plaats van die ellende waar ze nu mee niet zelden mee worden geconfronteerd.
Ja, er klonk gezucht en er werd met ogen gerold in de Amsterdamse gemeenteraad woensdag. Aanleiding was een motie van de Partij voor de Ouderen om de Nederlandse vlag in de raadzaal op te hangen. Fractievoorzitter Wil van Soest vindt de aanwezigheid van de Nederlandse vlag niet meer dan logisch. Ook niet alleen in de Tweede Kamer, ook veel andere gemeenten hebben dit voorbeeld gevolgd. Dus waarom Amsterdam niet? Nou, daar lijkt weinig animo voor, constateerde onze verslaggever Daniel van Dam. Die schreef er een stuk over. D66 is er tegen. Bijeen vindt het onzin. SP, idem dito. Jij wilde het hier tot slot nog even over hebben, omdat dit tekenend is, denk ik, voor...
Ja, voor Wokum.
Voor Wokum, zoals Amsterdam. Ja, maar dat, wat mij dan ook wel weer verbaasd wordt over de meest krankzinnige futiliteiten daar gedebatteerd. Maar als er dan zo'n voorstel, motie komt voor zo'n vlag, waar je het inderdaad mee eens of niet mee eens kan zijn, dan wordt er gedaan alsof het een soort tijdsverspilling is.
Ja. Ja, Amsterdam is toch de hoofdstad van Nederland. En dan zou je verwachten dat daar ook ergens de Nederlandse vlag, zeker in die gemeenteraad, staat. Hè, liefst wappert. Maar ja, en dat
hier
er niet,
wappert.
Ja, het wappert. En dat er niet op zo'n vol dédain, vol minachting op zo'n voorstel wordt gereageerd. Maar ja, dat is natuurlijk typisch voor die huidige gemeenteraad van Amsterdam. Die vinden van zichzelf dat ze helemaal niet eigenlijk uitmaken van Nederland. Ik geloof dat ze Nederland maar een soort, ja dat vinden ze maar hè, lastig. Zij zijn het woonparadijs.
Onderontwikkeld
gebied. Kijk natuurlijk met een verre kijker naar Friesland of de Achterhoek of Limburg. En denken, wat zijn dat voor barbaren daar. Hè? Die moeten nog helemaal worden opgevoed in het ons progressief linkse denken.
Het Amsterdam buiten de ring mag er nog net bij. Maar eigenlijk is dat
ja,
al...
Ja, zelf dat is al, ja precies. En dus die zien zichzelf als een soort woonparadijs. En daar hoort natuurlijk de Nederlandse vlag niet te horen. Een regenboogvlag of weet ik veel, Black Lives Matter vlag of zo. Of... Palestijnse vlag kan natuurlijk ook. Maar niet de Nederlandse vlag. Want die associëren deze mensen natuurlijk met... Hè, nou ja, misschien zelfs wel vaderlandsliefde of conservatisme en zo. Of misschien wel met het Koningshuis. En of al die dingen.
Pro-life, anti-abortus.
Ja, anti-abortus. En, dus het is natuurlijk wel weer heel opmerkelijk dat dit in die raad zo gaat. Maar ja, ik bedoel, het was volgens mij de huidige minister Ollongren... die ooit zei over Amsterdam dat de mogelijkheid... toen was zij nog wethouder daar... dat de mogelijkheid moest worden overwogen... om de Republiek Amsterdam uit te roepen... als het allemaal te gek werd in de rest van het land. Wat op zichzelf een heel goed idee was... dus ik kan deze gemeenteraad het advies meegeven... weet je wat, roep gewoon de Republiek Amsterdam uit... met je eigen vlag. En dan is de rest van Nederland hiervan verlost... en dan zijn jullie verlost van de rest van Nederland.
Maar dan ook geen geld meer uit Den Haag.
Ja. En dan moet de hoofdstad gewoon naar Den Haag, inderdaad.
Nou, Wiert, ik dank jou weer hartelijk. We zetten de deur weer open en voor de frisse lucht. Nou, we gaan het vrijdag zien wat er...
Volgende week vanuit quarantaine.
Volgende week
bij u thuis.
Vanuit een milde lockdown, hopelijk niet. Maar we gaan het zien. Dank je wel. En alle luisteraars ook weer bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
Dank je wel.